This is a journey into sound.
Je luistert naar Praatmuziek met me, de Artist of the Month editie in samenwerking met H&M. In deze podcast leren wij onze gasten beter kennen aan de hand van hun muzikale dagboek. Dat betekent dat we gaan luisteren naar de muziek, maar dat we vooral ook gaan praten over de muziek. En vandaag is singer, songwriter en multi-instrumentalist Joshua J. bij ons te gast, hier in de H&M Showroom op het Rockin in Amsterdam.
Dankjewel.
Joshua, thank you dat je hier bent.
No worries.
Ik ken jou al een paar jaar. Omdat ik je muzikaal volg. Jij bent ook een vriend van vrienden van mij, eigenlijk in de vriendengroep. Dus ik weet al wel wat meer van jou, denk ik, dan de gemiddelde luisteraar. Laat me even de luisteraar meenemen in de wereld van Joshua J.
Let's go.
De muziek die jij maakt heeft R&B-invloeden, soul-invloeden. Jij maakt heel veel zelf. Ik zei net al, je bent een multi-instrumentalist. Je bespeelt instrumenten net zoals dat je je stem speelt.
Ja. I like that.
Niet heel erg lang geleden ben jij door MTV uitgeroepen als MTV Push Artist. Dat betekent eigenlijk dat MTV zegt, nou, deze artiest moet je in de gaten houden, want dit is er eentje met talent. Dat is niet zomaar iets. Alles wat jij doet is Engelstalig. En wanneer muziekrecensenten over jou schrijven, dan zeggen ze heel vaak, het is on-Nederlands. Wat betekent dat, on-Nederlands?
Ik denk dat het gewoon een soort van compliment is.
Ja.
Maar eigenlijk vind ik het altijd van, we komen uit Nederland. Soort van, het is Nederlands goed, want meer artiesten uit Nederland krijgen dat.
Ja.
Maar ja, het is net alsof
het is namelijk net alsof Nederland dan geen goede artiesten zou kunnen produceren.
En, ja, precies.
Maar ze bedoelen het goed.
Ze bedoelen het goed, ja.
On-Nederlands.
Dus love.
Wij zitten nu hier in de H&M showroom. Je zit fresh in een outfit. We gingen ons net omkleden en ik keek naar een kledingrekje en ik dacht, oké. Ik denk dus dat Josh gaat voor de denim look. Je ging voor de denim look.
Precies. De eerste look die ik zag eigenlijk.
Ja. Gebruik jij ook echt je kleding en je looks, combineer je dat ook echt met je muziek? Is dat iets wat belangrijk voor jou is?
Ja, ik zeg je eerlijk, 90% van de tijd ben ik gewoon pummy in sweatpants. Want dan vind ik het chills en een hoodie. Heel
casual,
comfortabel.
Ja.
Maar als er iets moet gebeuren dus met muziek, een optreden of een shoot of een clip of zo, dan
vind ik het wel leuk om uit te pakken.
Ja, dan vind ik het wel heel leuk. Ja, zeker.
Ik ben blij dat je nu ook een beetje wilt uitpakken voor vandaag.
Toch? Zeker.
Voor iedereen die nu luistert en denkt, nou, ik ben al benieuwd hoe dat eruit ziet. Ga vooral naar onze Instagram pagina. We hebben daar leuke fragmenten van deze podcast. Laten we er gelijk induiken, want dit is Praat Muziek met me. En ik wil heel graag beginnen bij het begin.
Ja.
Dus we gaan eventjes terug naar Where It All Started.
Oh.
Waar kleine Joshua J. geboren werd. Wat is jouw vroegste muziekherinnering?
Mijn vroegste muziekherinnering is denk ik bij mijn oma op Sint Maarten.
Ja.
Die is van Sint Maarten. Ik kwam er als baby heen met mijn moeder, denk ik, toen ik 6 maanden oud was. Zeg maar, het is niet echt een herinnering, maar het is me zo vaak verteld dat ik het soort van...
Je hebt mezelf weer gecreëerd, ja.
Dus ik denk dat ik het nog wel weet, diep in me. Maar dus mijn broer die had altijd speelgoedpiano en hij is 8 jaar ouder dan ik. Dus hij kon al praten, rennen, allemaal dingen doen en ik was echt baby. Maar hij speelde niet zo vaak op. En ik als baby wilde alleen maar of met autootjes spelen of met die speelgoedpiano van hem.
Serieus?
Dus ik zat op Sint Maarten, soort op de veranda, altijd op dat ding te rammen gewoon. Op een gegeven moment heb ik hem gewoon kapot gemaakt. Dan was mijn broer super boos op me, helemaal drama. En toen uiteindelijk, toen ik dus weer in Nederland was, heeft mijn oma geld gestuurd om een piano voor me te kopen.
Echt waar?
En dat is nog steeds mijn grootste hobby om te doen. Dus als kind wilde ik altijd al piano spelen. En tot op de dag van vandaag nog steeds elke dag gewoon...
Wow. Ja, je hoort wel af en toe hoor je van die verhalen van artiesten die echt al zo vanaf de crib basically een instrument hebben ontdekt. Maar jij wist eigenlijk, het was liefde op het eerste gezicht.
Ja.
De piano was gewoon gelijk jou.
Ja, dat was mijn ding, gewoon mijn instrument.
Was het makkelijk om piano te leren spelen?
Ik ben vroeg begonnen met les, op mijn 6e ongeveer. Dus dan pak je dingen allemaal nog heel snel op. En to be honest, ja. Want het is gewoon, je hoeft alleen maar iets in te drukken. Je hoeft niet iets vast te kunnen houden op een goede manier. Of je vingerzetting. Je moet gewoon iets indrukken en er komt dan geluid uit, zeg maar. Dus eigenlijk kan je het heel snel leren, ja.
Ja, you make it sound so easy. Maar dat is het niet.
Nee, het is het niet. Maar ik denk dat het wel makkelijker is dan bijvoorbeeld saxofoon spelen of zo. Vanaf het begin, zeg maar. Want dan moet je echt, je ademhaling moet al goed zijn. Je moet op de juiste manier blazen.
Ja.
Met piano hoef je alleen maar je vinger te gebruiken.
Je hebt alleen je vingers nodig.
Ja, precies. Precies. Als die werken, dan ben je helemaal ready to go. Gewoon.
Hey, dus jij bent eigenlijk al vanuit thuis uit, werd je eigenlijk al wel gesupport om... muzikaal te zijn.
Ja.
Je mocht muzikaal zijn in je familie.
Ja, ik mocht het, ja.
Ja.
En ik wilde ook alleen maar dat. Dat zagen ze ook heel veel. Ik ging altijd cd's pakken uit de kast van mijn ouders of zo, of whatever. En ze zagen altijd van, ja, die wil muziek doen. Dus ja, doe maar gewoon.
Doe maar.
Zeg maar, ja.
Wat voor muziek draaiden je ouders?
Mijn ouders, ik ben opgegroeid in een pleeggezin, zeg maar. Dus mijn ouders draaiden heel veel Nederlandse muziek, zeg maar. Die waren eigenlijk niet superveel met muziek bezig. Mijn pleegvader, die was wel heel erg in de Beatles, Michael Jackson, Rolling Stones, zeg maar. Een beetje alle
classics.
Ja, al die soort van hip flower power era muziek, zeg maar. Dat vond hij echt amazing. En mijn moeder gewoon Nederlandse muziek. Dus de Nederlandse bangers gewoon.
Wat goed.
Guus Meeuwis of zo, zeg maar.
Oh ja?
Ja, dus ik kreeg wel veel mee.
Lekker Brabantse.
Lekker Brabantse gezelligheid, ja, zeker.
Ja, want je bent in Breda opgegroeid,
ja,
toch?
Klopt, klopt.
Wat op het moment dat jij uiteindelijk... Nou ja, je bent 6. Mm-hmm. Je gaat piano spelen. Was dat het moment dat je je stem ook al ontdekte? Of kwam het zingen pas later?
Nee, het zingen kwam pas veel later. Een beetje rond mijn... We zeggen 17e, 18e of zo, dat pas ging doen.
Dat is vet laat.
Ja, er is echt heel veel tussen gezeten nog. Maar het begon met piano spelen en blokfluit eigenlijk. Dat was de combo, zeg maar. Piano en blokfluit les. Op woensdag was je dan om 12 uur uit en zo ging je om 12:30 of zo. Kwam er dan zo'n hele strenge meneer, Nico Kuipers. Shout out naar hem. Die kwam er naar school en die kwam blokfluit met me spelen. En daarna piano.
Wat?
Ja, dat was heel grappig.
Wat vet.
Ja, zo is het begonnen.
Hey, en die blokfluit, was dat net zo'n... Had je ook zo'n liefde voor die blokfluit? Of was dat weer een dingetje gewoon erbij deed?
Ik weet niet, mijn ouders hadden me dat gewoon geforceerd of zo. Die dachten, ja, blokfluit en piano. Ik weet ook niet waarom, ik zou ze nog een keer moeten vragen. Maar dat zat er gewoon, dat was er gewoon part of it. En op een gegeven moment moest ik dus kiezen van... Ga je piano of blokfluit? En ik zag niet zoveel toekomst in de blokfluit. Dus ik heb het geskipt voor piano.
Ik ben helemaal
heel blij dat ik dat heb gedaan, ja, als mijn leven heel anders geweest, denk ik.
Hadden we toch een heel ander gesprek gehad.
Ja, denk het wel.
Maar ik vind het wel grappig dat je ouders zeiden op dat moment... Die piano is niet genoeg, jongens.
Ja, precies.
Er moet nog even
een blokfluitje bij, ja. Voor een impressive, ja.
Said no one ever.
Ja, echt
behalve
zo.
Je ouders.
Behalve mijn ouders.
Ja.
Shout-out.
Nico, je muziek...
Nico Kuipers.
Mm-hmm. Was die goed?
Ja, maar elk kind heeft hij aan het huilen gemaakt, volgens mij, wat bij hem kwam. Het waren super jonge kinderen. En wat hij dus deed, is als je op de piano een valse noot speelde, pakte hij je hand en drukte hem super hard op de juiste toets. Dus ik kreeg altijd, allemaal kindjes hadden al rode vingers, helemaal huilend, allemaal appoze ouders. En hij gaf geen fok, hij wilde gewoon shaggy roken en dan kan hij je gewoon kapot maken, zeg maar.
Wow, dit is super intens.
Dus ja, ik heb wel geleerd, zo van, geen fouten te maken. Maar niet op de leuke manier.
Heb je nog wel eens van die flashbacks?
Ja,
dat
zeker.
Dat je piano speelt en dat je denkt, oh. Ja. Bang, en dat je al bijna bang bent dat je Nico voelt.
Ja, maar dat deed ook echt pijn. En soms in je muscle memory trek je al je hand weg. Soort van als je al iets fout speelt. Ja, dat heb ik al gehad toen. Vooral vroeger nog, ja.
Yo, dit is echt als een film. Wat
ja. Ja, het was echt raar. Het was echt raar. Maar ja. Ja, het gewoon zijn eigen stijl.
Ja, ik wilde eigenlijk vragen. Heeft het, denk je, geholpen? Of denk je dat ook heel veel kinderen zeggen, stop met piano spelen?
Ja, heel veel die hield het niet vol. Ook soort van, ja, ze namen blokfluit. Dat namen ze niet zo serieus op een 6. Een soort van, om dan helemaal door te gaan. Zeg maar, was ook niet zo leuk. Maar ja, ik wel. Ik vond het, ik weet niet. Ik vond muziek toch wel leuk genoeg. En hij was de enige optie in de buurt nog toen.
Ja.
Dus ja, ik moest wel. Dus als ik iets wilde leren, als ik beter wilde worden, moest ik met hem, met Nico in zee.
Gruwelijk.
Ja, gekke.
Hey, wanneer kwam je erachter dat je echt wel talent had? Dat je dingen kon?
Ik denk, ook al een beetje vroeger, met pianoles, zeg maar, rond die leeftijd, dat ik begon. Want we hadden dan altijd, had je een hele schooljaar pianoles elke week. En aan het eind van het schooljaar had je dan zo'n presentatie. En dan kwamen je ouders en je oma's.
Optreden.
En de ouders van vriendjes. En vriendjes kwamen dan kijken, zeg maar, in de aula van de school. Een soort 30 man, zo. En dan moest je dat spelen.
Ja.
En dat ging altijd wel heel goed. En ik merkte ook wel dat ik het leuk vond om muziek te spelen voor andere mensen. En thuis ging ik ook altijd... Je kent het wel, dansen voor de familie op een verjaardag of zo. Zulke dingen. Of zingen. Of gewoon iets instuderen met mijn zusje. Mijn zusje houdt ook echt superveel van muziek. Dus heel vroeger merkte ik al wel van... Ja, ik vind het leuk. Maar toen was ik niet bewust van... Oké, ik heb hier echt talent voor. Ik vond het gewoon vooral leuk. En het lukte wel snel of zo. Maar...
Dus het publiek vond je vond het ook leuk om interactie te hebben met het publiek. En je vond waarschijnlijk het applaus leuk. En
alles wat eromheen.
Je was nooit zenuwachtig.
Jawel, jawel.
Maar je vond het leuk genoeg?
Ik vond het leuk genoeg. Ik hield gewoon van muziek. En als je dan iets goed kon, op de blokfluit of zo. En dan ging het spelen voor mensen. En dan kreeg je een leuke reactie. Dat vond ik altijd nice.
Wat vet.
Ja,
en dat op het moment dat het een echt een carrière zou kunnen worden. Of in ieder geval dat je de droom zou hebben. I might do this. Like, gewoon echt.
Ja.
Herinner je dat nog?
Ja, dat kwam wel op de middelbare school. Want tot dan was het eigenlijk alleen piano spelen. En op een gegeven moment kwam ik op de middelbare en ik zat op een Daltonschool, een soort van cultuurschool. Mm-hmm. Dus moest je allemaal dingen zelf doen na school, zeg maar. Moest je eigen bijles inplannen en zo. Dus als je lekking was op één vak, moest je zelf inplannen om daaraan te gaan werken. Dus het was heel zelfstandig ingericht. En op dinsdag had je dus rockblok. En dat was een soort van keuzevak voor dan mensen die iets creatiefs wilden doen. Dus je had illustratie, drummen, piano, zang, maar ook DJ. Ik speelde al 6 jaar piano. En toen kwam ik op die intake van middelbare school. En toen zag ik dat plaatje met DJ. En ik vond piano... Ik kreeg alleen maar klassieke pianoles. En ik luisterde zelf een beetje hiphop en zo. Ik keek naar jou op MTV of TMF en zo. Ja, ja, die tijden. En toen dacht ik van... Ja, laat me een keer iets modernes proberen met muziek of zo. Want bij de feestjes van mijn basisschool vond ik de DJ altijd heel interessant. Ik ging altijd bij hem staan. Zo kijken, wat zijn die knopjes en zo. En toen heb ik me opgegeven voor dat. Toen kreeg ik les van DJ Suicide. En hij is tour DJ geweest van Wu-Tang Clan. En ja, ik zat zo op een hele witte school. En hij kwam dus met Jay Dilla, nieuwste Kanye West, nieuwste Jay-Z, zeg maar. Dus toen ging er een hele wereld voor me open aan. Wow, dit kan.
Wat vet dat je op die manier ook echt die muziek ontdekte.
Ja, 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 was heel dope.
Wat gruwelijk, ook live. Maar dacht je toen niet, oh ja, ik moet ook gaan DJ'en?
Ja, toen ging ik dus DJ. Toen ging ik heel veel oefenen. En in het begin was ik super slecht. En toen zei hij op een gegeven moment aan het eind van het jaar, ja, eigenlijk van iedereen in de klas moet jij eigenlijk nog het meeste bijspijkeren. En dat nam ik dus super persoonlijk. En toen ging ik dus ook heel veel oefenen. En toen werd ik ineens heel snel beter, zeg maar. En toen ging ik ook DJ-wedstrijden doen met kunstbenden. Ontmoet je weer andere DJ's. En dan zie je van, hey, door het hele land zijn er allemaal mensen die dit aan het doen zijn. En toen werd het alleen maar interessanter van, ja, hoe maak je dan die track, zeg maar. En toen ging ik naar mijn DJ-leraar, zei, hey, FL Studio, dat installeren op de thuiscomputer, dat helemaal vol met virus op een gegeven moment ook met het programma.
Dat je allemaal illegale dingen
ja,
aan het downloaden.
Ja, precies. Allemaal cracks, Pirate Bay en dingetjes. En ja, op een gegeven moment ging het gewoon een beetje rollen. En toen kwam ik erachter hoe dat een beetje werkt. En toen werd het wel zo van, ja, als ik dit gewoon elke dag kan doen, dan zou dat wel amazing zijn, zeg maar.
Wat leuk. Mm-hmm. Nooit getwijfeld ook?
Nee.
Ik denk ook, ik wil je ouders daar ook wel props voor geven, hoor. Dat ja, ze je namelijk zo makkelijk ook in de muziek kant op hebben gestuurd. En dat ze niet hebben gezegd van, nou, weet je, na 3 jaar laat die piano maar los. Of
ja, precies.
Laat die... Dat is tof.
Ja, ze hebben het altijd wel gewoon ondersteund, zeg maar. Ja. Door mij de mogelijkheid te geven van om naar pianoles te gaan. Ja. Om naar DJ's te gaan. Ja. Om naar zo'n inschrijven voor zo'n wedstrijd. Ik heb ook heel veel verhalen gehoord van mensen die dan dat totaal niet mochten. Of dat,
precies. Zeg maar, ja. En daar word je ook onzeker van, toch, als kind.
Ja, precies.
Hey, toen wij, we gaan nog heel even terug naar de kleine Jos. Want er is op een gegeven moment een periode dat jij wellicht genoeg geld hebt om je eigen muziek te kopen. Herinner jij je nog de allereerste muziek die je zelf kocht?
Ja. Chips.
Chips?
De Arabian Nights album, denk ik.
The Adventures of Chips?
Ja,
wat is
denk
dat?
Zoiets. Ja. Wat
dat
liedje One? One night.
Arabian.
Precies,
night.
Het album. Ja.
Oh mijn god.
Ja, dat was mijn eerste.
Oké, maar voor iedereen die luistert en die geen idee heeft wie Chips is, probeer eens even uit te leggen.
Zo. Ik weet niet meer hoeveel mensen erin zaten. Het was een soort van gewoon boy/girl band. Volgens mij was het een soort van de. Een beetje K3-achtig.
Ja,
het
waren dus 4 mensen. Mm-hmm. En het was een soort popgroep uit Nederland.
Ja, volgens mij wel. Of uit België. Was het Nederland?
België? Nee, toch?
Dat weet ik
niet. Nee, volgens mij kwam het uit Nederland.
Oké, okay, Nederland. Ja.
Okay. En ze waren gewoon super populair. Voor een hele korte periode, maar echt mega, mega populair.
Precies.
En jij was dus fan?
Ik was fan. Doodfan. Ja,
de reden dat ik net moest lachen is omdat in mijn hoofd is Joshua J. als kind al super credible muziek aan het maken. Hij is piano, blokfluitles. Hij is helemaal, weet je wel, klassieke piano, bla, bla, bla. En dan mag hij zijn eigen muziek kopen en dan koopt hij dit. Bij, volgens mij.
Ja, die ken ik helaas niet meer.
Het is heel intens.
Ja, het is intens, maar ik was wel 4, hè, mind you.
Dit was wel jouw shit.
Dit was wel mijn shit, ja, zeker.
Oh, mijn god. Oké, ja, sorry, ik had dit gewoon niet verwacht.
Nee?
Ik dacht echt dat je met een soort plaat zou komen. Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon net naar jou zitten luisteren. Je op 6-jarige leeftijd piano aan het spelen was, weet je. Dus you threw me off there. Maar heerlijk.
Ja, gekke tune.
Ja, gekke tune. Heb je ze live wel eens gezien?
Nee,
ze gaven
niet.
Dus ook van die kidsconcerten en zo. Ja, dat was echt een ding.
Oh, damn. Ja. Dat ik wel graag bij wilde zijn.
Ja, dit was huge. Ja. Zou jij dit kunnen? Zou je muziek kunnen maken voor
Them
Kids?
Zeker voor de kids. Ja?
Denk heb je dat wel eens gedaan?
Niet echt. Maar Joshua J is for all ages.
Mm. Dus, hoe zou een Joshua J voor kids klinken?
Ja, hetzelfde als nu.
Maar dan de tekst? Dat...
Ja, nou, ik
wat
ben...
Ja, wat is kidsmuziek?
Ja, ik weet het niet. Een soort van... K3 zegt ook best wel soms dingen waarvan ik denk van...
Klopt.
Waar ik van nu van denk van, oh shit, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo voor kids.
Nee, nee.
Ik snap wel dat die ouders meegaan naar het concert. Maar ja.
Dat is best wel laf.
Ja, het is best wel graphic soms hoor.
Dat is, ik vind dat wel leuk, want... Ja, deze muziek. Ja, ik had dan Venga Boys, waar ik dan heel, best wel fan van was.
Nee,
ja,
dat
was
ook...
Maar gewoon bepaalde tunes die zo... Het komt gewoon gelijk binnen.
Mm-hmm.
En als kind moet je je energie kwijt. Dus je moet er ook een soort van gewoon op kunnen springen.
Ja. Ja.
Dansen.
En gewoon ja, dansen en gewoon viben. Ja,
ja. En de hoek 100 keer herhalen.
Precies.
Dat,
precies.
Is wel...
dat is ook wel belangrijk, dat het blijft hangen.
Ja.
Dat is wel, ja.
Hoe zou een Joshua J. variant... Arabian Nights klinken.
Nou, leuk verhaal. Shout-out naar Sergio, zijn vriend van me. Hij kwam een keer met... Hij wakkerde dit vlammetje aan. Ik was een beetje vergeten dat ik Chips super cool vond. Toen kwam hij een keer naar mijn huis. Zei hij, hey Chips, Arabian Nights. Ik, ja. Zei hij van, moet dat samplen en daar een drillversie van maken. En dat hebben we gedaan. En dat is zo hard geworden. Ik heb het niet hoor, maar dat is echt hard.
Oh my, what?
Ja.
Oké, maar hoe... Oké, help me. Je, breng me een klein beetje...
Ja, er zit een stukje in die tune. Dat soort van... een soort van instrumentaal met strings. En dan hoor je zo om de paar maat hoor je 1-0-0-1. En daar hebben we een soort van drill tempo op onder gezet. En nu hoor je dat. Dat is best wel gangster geworden eigenlijk, to be honest. Dus misschien moet ik daar een keer... Ja, misschien moet ik daar iets mee doen.
Please, man, doe dat. Alsjeblieft,
kan je wel die demo op WhatsApp sturen?
Ja, please do. Misschien kunnen we hem nog op onze Instagram plaatsen.
Ja, let's go.
Laten we dat doen.
Ja, let's go.
Wat is jouw meest opvallende, grappigste of meest memorabele muziekverhaal dat jij hebt?
Ja, iets wat me wel echt is bijgebleven was toen in 2019. Volgens mij begin 2019. Toen ging ik bijna mijn eerste album droppen, 1998. En ik had het album opgedragen aan mijn moeder en mijn oma. Mijn oma is al een paar jaar niet meer. Maar ik was toen naar de film bij Belmer, zeg maar. Daarna heb je AFAS Live, toch?
Ja.
Dus ik, na die film, ging ik even kijken op die borden. Had je dan een soort van... stond dan het programma, dus wie er allemaal kwamen toeren en zo. Dus ik even kijken, staat er iets tussen waar ik heen wil. Dus ik zo kijken. Ik zie Anderson Paak voorbij komen. Volgens mij Bruno Mars, zo van die grote naam. En ik ging toen gewoon die... titeltrack 1998 van mijn album. Ging zo luisteren in mijn oortjes. Ging zo helemaal in mijn manifestation. Zo mezelf imagine in dat lettertype van de AFAS, toch? Zeg maar om even kijken. Van, ja, dus even die energy voor de release, zeg maar. Dus ik dat doen. En toen 2 weken later mailde mijn boeker ineens of ik support act wilde doen van Anderson Paak in de AFAS, zeg maar. En toen dacht ik wel van wow, dat is wel crazy. En het was dus voor mijn debuutalbum.
Shit.
En zeg maar, toen mijn oma overleed, was ze nog best wel jong, zeg maar. Dus ik was niet per se, had ik de dag onthouden waarop ze overleed. En toen ik mijn album uit had gebracht, je weet wel, met PR en zo, met dingen, dan verschuiven er weer dingen. Dus het was wat later uitgekomen dan gepland. Alleen de dag dat het uit was gekomen, kwam ik laatst achter. Het was precies zo'n 6 jaar nadat mijn oma overleden was, zeg maar. Ik had het opgedragen aan haar. Toen was wel een soort van full circle momentje voor mezelf.
Dat is een gruwelijk moment.
Ja, dat is wel gek.
Vet ook dat je dat realiseert en dat je dan al die... dingen bij elkaar kan zien komen.
Ja.
Hoe
is
het om support act te zijn van zo'n waanzinnige artiest?
Ja, best wel crazy. Zeker toen. Omdat het soort van, ja, het was op mijn eerste vocal project. Mijn eerste keer. Want eerst was ik gewoon DJ, zeg maar. Dat ze heel anders optreden, zeg maar.
Het is ook goed bij elkaar. Jullie muziek past ook goed bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat het zijn publiek ook echt jouw muziek kan waarderen.
Ja. En toen was net dat album Malibu van hem uit. En ik was helemaal dat album. Zo een van mijn favoriete albums tot dus day. Dus het was, ja, alles kwam echt zo mooi samen. Ik dacht van, ja man, laten we doorgaan.
Wauw. Dat is die bevestiging. Zie je, ik ben op een goed pad.
Zeker.
Heb je Anderson Paak kunnen ontmoeten?
Nee, helaas niet.
Dat is zo jammer, hè?
Ja, dat is wel jammer.
Wat had je tegen hem willen zeggen?
Luister mijn...
Luister mijn shit.
Chips remix. Nee, ik had gewoon met hem willen viben en vooral niet te veel over muziek praten. Ik had gewoon willen, ja, gewoon willen chillen met hem, zeg maar. Niet per se iets wat ik had willen zeggen tegen hem.
Denk je dat hij wel jouw muziek heeft meegekregen? Vast wel.
Denk het. En zijn tourmanager was dus wel komen kijken naar mijn optreden toen. En tenminste van de mensen toen in mijn team kreeg ik wel te horen dat hij wel met bevestigende blikken kwam, zeg maar. Dus dat was wel nice, zeg maar. Dus wie weet.
Crazy. Gruwelijk. Wat zou je nu manifesteren? Wat zou je nu willen, als we nu toch je dromen gaan aan het uitspreken zijn?
Een eigen wereldtour headline.
Oeh.
Dat is wel iets wat ik... een heel groot doel waar ik van stap voor stap eigenlijk al sinds het begin wel naartoe aan het werken ben.
En als je zegt wereldtour, wil je dan elk continent touchen? Of?
Ja, het liefst wel. Mm-hmm. Maar je wereldtour is vanaf als je dus meer dan één continent hebt, dus gewoon buiten...
Oh, dat is dan al een wereldtour.
Ja, dat is al een wereldtour. Dus je kan ook gewoon naar...
Ik wil gewoon Europa pakken en dan heel eventjes naar Amerika vliegen. En dan...
Ja, precies. Even een deel van Turkije of zo. Dan ben je er al, zeg maar. Dus het gaat snel. Maar nee, ik zou wel echt elk continent, ook Azië willen zien.
Ja.
Maar ook Afrika, omdat bijvoorbeeld, daar is echt de muziek... zien best wel aan het opkomen nu, zeg maar. En daar toeren in principe nog heel weinig artiesten.
Ja, dus een Joshua J. wereldtour met band?
Zeker.
Hoe groot is de band?
De band is nu met mij erbij 6 personen. Mm-hmm. Laten we zeggen tegen die tijd 8 of zo.
Sick.
Ja.
Oké. En dan sta je dus op grote venues.
Ja.
Hebben we het dan over stadions of hebben we het over popzalen?
Ja, idealiter wel stadions natuurlijk. Mm-hmm. Maar soort van hoe de, zeg maar de AFAS, als je het soort van de AFAS live kan uitverkopen van elk land waar je heen gaat.
Ja.
Dat is al echt, dat is wel sick. Dat is al wel een leveltje, zeg maar.
Ja, dat is wel een paar duizend man.
Ja, dat is wel een paar duizend man.
Oké, we gaan door. We gaan het plaatje even helemaal
dus
invullen.
Dat lijkt me heel dope om Grammys te winnen ook. Dat lijkt me ook wel echt een bevestiging van ja, dat je gewoon en meedoet op een hoog niveau, maar ook dat je muziek gewoon goed is.
Mm-hmm. Boeit Nederland jou qua prijzen of dingen?
Qua prijzen niet echt, maar qua als land en als muziekland wel, zeker.
Ja.
Ik vind het, zeg maar, eigenlijk het niveau best wel hoog in Nederland, vergeleken met heel veel andere landen nog. Ja, het is toch wel een beetje waar alles begonnen is. En ik merk ook wel dat het soort van... met de mensen die al naar me luisteren, bijvoorbeeld in Amsterdam of zo, zeg maar, dat ook best wel, ja, ook best wel van waarde is. Het gaat niet alleen maar om Amerika of zo, zeg maar. Ja. Hier gebeurt ook heel veel dingen.
Ja.
En ik denk dat het wel belangrijk is, ook al doen we op een gegeven moment toeren over heel de wereld, dat je nog wel gewoon hier je mensen hebt die je checken.
Je nog wel een avonds live pakt.
Even een avonds live.
Even een avonds live. Een
paradiesoetje.
Even een paradiesoetje uitverkopen.
Ja, nee, dat lijkt me wel, is wel belangrijk, toch? Ja.
Als we het toch over live muziek hebben.
Ja.
En stel je voor dat je nu een artiest zou mogen uitkiezen, dead or alive, ja, maakt niet uit, die jij nu nog live zou kunnen zien spelen. Mm. Welke artiest is dat dan? En je mag maar één nummer uitkiezen. En je mag zelf de setting bepalen. Dus,
de setting ook?
Ja. Dus het mag een avonds live zijn.
Avonds live.
Maar het mag ook een singeltje. Maar het mag ook hier de H&M showroom op het Rockin zijn. Lekker knus.
Ja.
Neem me mee. Wacht. Ik wil dat je eerst de setting vertelt.
De setting?
Ja.
Ja, laten we dan gewoon voor de avonds live gaan of zo.
Oké. Wie staan er in het publiek?
Veel black people lijkt me ook nice. Want ik zie... naar mijn mening soms nog te weinig black people bij concerten en zo.
Dus ik ga ervan uit dat dit een black artist is.
Zeker.
Oké. Was heel grappig geweest als je nu zou... Nee. Had ik ook heel leuk
gevonden. Jan Smit.
Ja, Jan Smit en alleen maar black people in het publiek. Oké, dus geen Jan Smit.
Nee.
Wie is het dan?
Stevie Wonder.
En welk nummer?
All I Do.
Oeh.
Ja, dat is echt de tune.
Waarom?
Ik vind dat nummer zo hard. Ik vind Stevie Wonder zo hard, ook omdat hij een soort van... piano spelen zit, is ook gewoon iets wat ik zo van bewonder. En hij is gewoon echt gek.
Ja.
Gek hoe hij dat doet.
Ja.
Met zingen, die passie, zeg maar, hoe hij ook met zijn hoofd beweegt, zeg maar, als hij aan het zingen is. Ik vind dat zo hard om te zien. En hij maakt gewoon echt gekke tunes.
Oké, All I Do, Stevie Wonder. Oké, Stevie Wonder kan je eigenlijk ook niet echt fout mee gaan.
Nee, zeker niet.
Heb je hem ooit live gezien?
Nee, helaas niet. Ja, wel super veel filmpjes gekeken natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat is wel iemand die ik hoop nog echt een keer live te kunnen zien.
Dat is haalbaar.
Ja, denk het ook wel.
Niet te lang wachten, maar...
Nee, niet te lang wachten, maar je weet toch. Als het me gegund is, dan ga ik zeker hem checken.
Oké, na dit mooie, positieve muziekmoment wil ik eigenlijk ook aan jou vragen welk populair nummer jij echt verschrikkelijk vindt.
Oh, ja, ik heb dus niet zoveel met Way Too Sexy van Drake en Future.
Way Too Sexy? Oh.
Ja, dat vind ik niet zo... dat is niet mijn favorite personal. Nee.
Oké, en wat is er dan niet zo dope aan dit nummer?
Voor mij, het geeft
me gewoon... het gevoel dat je heel, heel subtiel nog uitdrukt.
Ja, nee, het is niet dat ik het haat of zo. Zeker niet. Ik vind Drake en Future super harde artiesten ook. Alleen dat nummer geeft me gewoon een beetje die energy dat je bij zo'n concert staat. Weet je, bij een artiest die je graag wil zien. En dan duurt het eigenlijk net iets te lang voordat die artiest komt. En die DJ heeft al 5 keer geschreeuwd van... Are you ready to see this artist? En het duurt nog een half uur. En dan komt dat nummer. En dan denk je van, oh, kan ik nog bier halen? Of ben ik dan mijn plaats kwijt? Zeg maar zo. Zo, die energy krijg ik gewoon een beetje van het nummer, zeg maar. Ik kan gewoon niet zoveel bij voelen, zeg maar.
Het doet je helemaal
niks.
Nee,
het doet me echt niet.
Oké, laten we dan nog maar een biertje halen.
Ja, let's go, man. Ik zie hem al helemaal staan, zo. Ik denk, van, kan ik nog bier halen? Ja. Ja, het is wel dom, hoor, maar het pakt me niet.
Oké, ik zet hem gelijk uit.
Ja, wel een goede message ook.
Ja, hele goede message.
Ja, wel een goede message.
Denk je dat er een punt ook komt dat artiesten zo populair zijn... dat ze zelf ook misschien niet meer echt een fok geven om wat ze uitbrengen?
Ja, dat het allemaal een beetje...
Zo van alles scoort toch wel?
Ja, ik denk het ook wel. En dat, dat je ook gewoon denkt van ja, gebeuren zoveel dingen in mijn leven... dat muziek misschien de beste muziek of de... Laat me niet dat zeggen, maar gewoon dat muziek maken niet meer je number one priority is. Dat snap ik helemaal.
Ja,
maar, ja dat respecteer ik ook.
En dan moet je wel, maar je moet nog wel muziek uitbrengen, want...
Ja, precies. Je bent wel die guy, zeg maar. Je vindt het ook leuk. Maar ja, dat zou goed kunnen.
Ik denk dat Drake zelf dit nummer ook niet zou uitkiezen, hoor. Als een van zijn beste nummers. Of dat kan ik me niet voorstellen.
Dat denk ik ook niet.
Nee.
Denk ook niet met alle eerlijkheid.
Maar denk je dat... Ik vind het wel interessant. Want er zijn toch genoeg artiesten die dan weigeren om gewoon muziek uit te brengen. Zeggen, ja, nou ja, ik ben nu dus blijkbaar niet... Of ik maak niet genoeg mee. Of ik ben nu gewoon even niet met mijn hoofd daar.
Mm-hmm.
Je hoeft toch niet altijd maar te releasen?
Nee, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je consistent blijft. Ik denk dat Drake ook niet Drake zou zijn als niet. Ging laatst over Spotify. Die man heeft zoveel gedropt in zijn leven. Dat ik denk van, damn.
Ja.
Dus moet je nagaan wat hij allemaal niet heeft gedropt, zeg maar.
Ja,
zeg maar. Ja, ik heb er wel respect voor, hoor. Dat mensen die zo consistent en zo hard werken. En, ja. Ik vind het wel hard.
Ja, maar tegelijkertijd, een kritische noot.
Ja.
Vind ik soms ook zonde, omdat ik dan later... Kijk, want ik ben fan van de klassiekers. Ik vind Michael Jackson bijvoorbeeld echt fantastisch.
Ja.
Als Michael Jackson op dat level muziek zou maken... zou die kwaliteit ook naar beneden gaan. Snap ik bedoel? Ik heb liever dat je dan maar een jaar of anderhalf, twee jaar bezig bent met een plaat.
Ja, hij heeft ook echt geen wekken tunes gedropt, hè, Michael Jackson.
Totaal niet.
Maar hij heeft ook superveel gedropt.
Ja.
Ja,
maar hij is ook heel jong begonnen natuurlijk.
Ja,
dus hij heeft
precies.
wel echt veel tijd gehad. Maar toch, ik vind het soms heel erg moeilijk als ik dan zie van, oh ja, oké, heel veel respect wat jij zegt, dat mensen op hoog niveau muziek kunnen blijven maken. Maar moet je het dan uitbrengen, is de vraag.
Ja, moet je het dan uitbrengen? Ik denk sowieso, als je het zelf voelt, moet je het sowieso uitbrengen.
Ja.
En ik geloof ook wel van, ja, consistentie is sowieso deze dagen met social media en alle algoritmes, is gewoon heel belangrijk dat je gewoon
blijft pushen.
Ja, dus je blijft pushen, blijft uitbrengen. Dus nou, I'm not mad at it.
Mm.
Ik ben ook niet echt mad at dat de kwaliteit... Ik weet niet van... Zeg maar, dit nummer vind ik dan niet geweldig van Drake. Maar ja, over Drake kan je zo weinig zeggen. Omdat hij al... Ja, hij is al echt de hele tijd daar. Volgens mij staat die man al 10 jaar lang... Elke week in de Billboard Top 100.
Steeds
zeg maar.
De grootste artiest van dit moment. En 10 jaar geleden.
Ja, ook al laat hij een scheetje en brengt hij het uit op Spotify. Ja, gaat gewoon luisteren.
Zijn Drake en Kanye de enige twee artiesten uit hiphop die dat kunnen?
Ja, wel een van de weinige, denk ik nu. Die dit echt... Waarbij dat zo, waar er zoveel aandacht naartoe gaat, zeg maar, gelijk. Ja, ik denk het wel.
Terecht?
Ja, allebei gewoon bewezen legends, hebben zoveel gedaan ook, zeg maar. We gaan ook echt al een tijd mee. Volgens mij zijn allebei in de 40 ook al, zeg maar.
Is Drake al in de 40?
Of trouwens, misschien Drake niet, maar kan je wel, volgens mij.
Ja, kan je ook.
Ja. Nou, is het van, ja, dat is wel in zo'n soort van jonge mensensport als rapper, zeg maar. Vind ik dat wel impressive. Ja, ze verdienen dat zeker.
Dat is vet. Is er een track die jou zodanig kan raken... dat je er altijd bij zou kunnen huilen?
Zo, huilen niet per se. Maar ik word wel altijd emotioneel van Formidable, van Stromae. Sowieso bij zijn muziek. Zijn muziek raakt me sowieso echt.
Maar hij is dus een voorbeeld van een artiest... die dat dus niet tegenovergesteld is van een Drake. Hij dropt alleen wanneer hij de urgentie voelt om te droppen. En verdwijnt gewoon makkelijk 5 jaar. Of wat is het?
Zoiets. 7, misschien nog wel meer, ja.
Ja,
ja. Dat is wel waar, ja. Alleen ja, misschien ook weer net een andere lane of zo.
Mm.
Soms ook commercieel, maar net weer iets minder commercieel dan Drake. En ook wat minder hip-hop of zo, based of focused. Maar wel heel sick, ja.
Formidable.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Is het ook de emotie die je hoort, is de stem?
Ja, sowieso. En het
of
gaat
is het een pianootje?
Ook. Ja, sowieso het hele nummer. Het heeft zo emotioneel. En dat heeft een soort van bepaald soort emotie die ik altijd hoor in zijn nummers. Ook een soort van blije nummer. Er zit altijd een soort van iets in wat het heel epic maakt. Dat vind ik hard. Alleen ook dat hij op dat plein, soort van bij die metro, soort van dronken en zo. Ik weet niet, het was zo out of the box of zo. Dit pakt me wel echt. Een soort van, het is echt voor de kunst ook, zeg maar. Dat hoor je ook wel.
Ja. En het is leuk, omdat hij is ook in wat je zegt met zijn videoclips. En jij doet dat volgens mij ook. Je probeert wel echt nog steeds een kunstwerkje daarvan te maken. Terwijl ik zie dat het voor artiesten ook best wel moeilijk is om nog echt te investeren in videoclips.
Ja.
Ook omdat waarschijnlijk iedereen toch wel je muziek vooral luistert.
Ja, zeker.
Op een Spotify of een Apple of whatever. Mm. Maar jij kiest daar ook echt bewust voor.
Ja.
Voor die. Hoe belangrijk zijn clips voor jou?
Ja, wel belangrijk. Ik denk dat in het algemeen wordt het wat minder belangrijk nu. Gewoon een soort van omdat alles is meer naar short video's en zo. Ja. En mensen hebben niet echt meer de aandacht ervoor. Maar ik vind het gewoon super vet. En dat is ook gewoon, die credit moet ik echt aan Sebas geven.
Sebas zit buiten beeld.
Ja, hij is buiten
beeld. Wie is
Sebas? Sebas is sowieso mijn beste mattie. Maar ook gewoon de guy die al de concepten schrijft. Alle dingen regisseert, zeg maar. En het hele proces altijd begeleidt. En het hele team bij elkaar raapt.
Ja.
En hij doet gewoon al sinds 2018, denk ik, allemaal foto's en artworks. En
al je beeld.
Al het beeldmateriaal wat je van mij ziet, komt vaak door hem, zeg maar. En ja, dat is, hij is gewoon de guy erachter, zeg maar. Wat ik vind is dat Sebas gewoon een unieke visie heeft, zeg maar, voor Calmy. En tune die we vorig jaar uitbrachten, had hij een idee om een grote rode telefoon te bouwen, zeg maar.
Een mega grote rode telefoon.
Zeg maar, dat
hoe groot was die? Het was zoiets? Hoeveel meter? Drie? Ja, vier? Nee,
ik weet niet.
Drie, twee. Ja, oh ja, Sebas doet nu alsof het meevalt, maar hij is weer
ja, die telefoon is groot. En we hebben het ook, hoe heet het? Hij staat ook gewoon nog in mijn kamer en we gebruiken het nog steeds met shows, zeg maar. Dus als er mensen in mijn huis komen, denk ik, waarom staat zo'n rode telefoon?
Maar het is echt zo'n ouderwetse telefoon, toch? Ja, met een draad eraan en horen. Ja, precies.
Ja, precies. En dat bedenkt hij, zeg maar.
Ja.
En dat past gewoon goed bij mijn... ik hou gewoon van out-of-the-box shit, dus daarom hou ik ook van werken met Sebas, zeg maar.
Vet.
En het gaat gewoon heel makkelijk altijd.
Het is leuk dat jullie zo'n team zijn. En dat hij jou kan ondersteunen, dat jullie elke keer gekke ideeën kunnen bedenken. Wat is het gekste idee wat hij heeft bedacht?
Dat ik in een bad met fruit moest gaan liggen. Dat was heel grappig. Mijn eerste shoot ever, mijn eerste vocale EP was Forbidden Fruits. En ik had hem net ontmoet, zeg maar. We hadden nooit geshoot samen, toch wel?
Nee, jullie kennen elkaar nog niet.
Ja, we kennen elkaar wel. Het was soort van, oké, we gaan met elkaar samenwerken. En dit was volgens mij het eerste project wat we gingen doen. En toen legde ik het aan hem uit. Ik had een hele short. En volgens mij had ik nog één dag voor de deadline van de artwork. En ik was soort van geskipt door iemand anders die het ergens zou doen. Dus ik ging met Sebas brainstormen. Zei hij van, ja, misschien moet je gewoon in een bad met fruit gaan liggen. Want...
Wat was zijn argument dan? Wat was de reden?
Ik weet niet. In zijn hoofd was het gewoon hard. Zeg maar. Maar het is hetzelfde met die telefoon. Zeg maar. Die telefoon snapte ik eerst ook niet. Zo'n hele grote rode telefoon. Dat is dan de clip. Zeg maar. Alleen het werkt gewoon altijd. En ja, dat is voor de eerste keer dat ik hem heb vertrouwd met mijn dingen. En toen zijn we dus in mijn ouderlijk huis ook in een badkuip gaan liggen. Met allemaal fruit. Om wat te snijden, zeg maar. En dat was zo raar. Want het is de eerste keer dat ik met jou ging chillen. Ik heb allemaal fruit gekocht. En,
stukjes gesneden en er over jou heen gesneden. Gelegd.
Ja, en toen ging ik gewoon in bad. Maar volgens mij was mijn huid ook smoerder toen ik eruit kwam. Zeg maar. En toen ging ik gewoon liggen. Toen ging hij zo op de badrand daarboven staan met zijn camera. Dus wij zijn al sinds heel vroeg awkward en comfortable. Met, ja, dat ook. Maar ook gewoon comfortable met awkward shit doen met elkaar voor een goede uitkomst. Zeg maar. Dus dat was wel het raarste idee, denk ik, tot nu toe. Ja, toch?
Ja, het is wel leuk. Want terwijl jij dit verhaal vertelt, zit Sebas heel trots te luisteren. Zo van, ja, man, dit hebben we gedaan.
Ja, maar het werkt echt. Hè. Die koffer staat gewoon op Spotify. Is een mooie foto. Oh ja, voor de clip Lights Off. Dat was een tune geproduceerd door Chief. En toen gingen we bij hem, hij komt uit Bokstel. Gingen we in dat dorp, zeg maar, de clip draaien. En toen op een gegeven moment hadden we een shot bij een tankstation. En toen had het idee om dat vuurwerk onder de auto te leggen. En dan te performen.
Bij een tankstation.
Precies. En het is uiteindelijk goed gegaan. Maar als we terugkijken, denk ik echt van... Hoe is dat ooit goed gedaan? Maar ja, het was gewoon... het werkte wel.
Holy shit.
Ja, maar het was al...
Goed, voor de mensen, tankmedewerkers bij Bokstel.
Ja, sorry voor die.
Oh my god. Oh, dit is echt een goed verhaal. Hey, bij welke track heb jij je beste dronken herinnering? Als we nu toch met rare verhalen bezig zijn.
Ja, dus dronken niet echt. Ik heb niet heel veel goede dronken herinneringen met muziek.
Gewoon die hele scherpe herinneringen sowieso.
Ja, nou, als ik dronken ben, komt er vaak gewoon van een beetje mindere muziek langs, zeg maar. Hoe meer alcohol, hoe minder de muziek altijd wordt. Maar is wel een heel leuke memory. Is dat een goede vriendin van mij, Mercy en ik, gingen een keer truffels doen. 2 jaar geleden of zo. In een, gewoon bij haar thuis. Gingen gewoon chillen in de winter. Was sowieso voor mij de eerste keer truffels. Dus ik vond het helemaal geweldig, zeg maar. En toen gingen we naar Coco Rocco luisteren. Abusive Junction heet dat nummer.
Ja, ken ik niet.
Dat luister ik sowieso al een tijdje, zeg maar. En dat is een soort van een soort van jazzband uit Londen. Met echt, volgens mij, het bestaat uit 11 Afrikaanse muzikanten, zeg maar. Dus het is ook een soort van, ja, hits home of zo.
Ja.
En toen gingen we dat nummer gewoon luisteren. Dat nummer duurt 8 minuten. We hebben heel die truffeltrip lang, echt 8 uur lang, hebben we het op een loop geluisterd. En het was gewoon, op een gegeven moment weet je ook niet waar het eindigt of het begint, want er gebeurt heel veel. Maar het was gewoon amazing. Dat was ook een van de leukste truffelervaringen die ik heb gehad in mijn life.
Dus jullie hadden gewoon die track op repeat gezet? Jullie waren gewoon helemaal aan het trippen?
Nou, het was gewoon, ik had het opgezet. Alleen dan heb je die functie dat je de hele tijd dat ding blijft afspelen. En dat gebeurde gewoon 8 uur lang. En niemand had er last van. Omdat het gewoon, iedereen dacht, oh, dit is gewoon 1 nummer. Zeg maar, of whatever.
Fucking lang nummer.
Ja, dus dat was wel echt nice.
Ik ben heel erg benieuwd. Oké, Coco Rocco.
Perfect stuk, ja.
Waarom? Ik was gewoon compleet bevooroordeeld. Ik ging er echt van uit dat het een soort hele heftige wavy muziek was die waar je nu mee zou komen.
Nee.
Goeie trip. Ja. Heb je daarna vaker truffels gedaan? Of was het eenmalig?
Ja, vaker. Zeker. En,
zeker?
niet super, super vaak. Maar de laatste keer was heel leuk. Was in Amerika. Ik was in januari met Sebas en Robin, 2 huisgenoten.
Ja, daar heb je een videoclip opgenomen. Ja,
precies, in de woestijn.
In Joshua Tree
Park.
Park.
Pun intended.
Yeah, I love that. Ja. Dus je dacht, ik ben thuis.
Ik ben thuis. En toen gingen we dus daar ook met de oom van Sebas, gingen we truffels doen in een Airbnb in de woestijn.
Met de oom van Sebas. Ja. Luister, ja, echt voor iedereen die luistert, die denkt, Sebas, wie is die Sebas? Die gast is gewoon, die brengt jou altijd op in avonturen.
Ja, Sebas is een soort van nooit saai. En het was heel grappig. Soort van, wij gingen eind 2020. In die winter gingen we super slecht, zeg maar. Want het was lockdown. En toen was volgens mij zelfs avondklok toen. Toen al die rellen en zo. Toen zeiden we tegen elkaar, volgend jaar rond deze tijd, want deze corona shit duurt nog wel even, gaan we op vakantie. Dus we gingen op vakantie. Kerstavond gingen we vliegen naar L.A.
Wow.
En toen tot 1 februari waren we weg. Dus heel de maand januari hebben we geskipt dit jaar. Dat was ook een van mijn grootste dromen ooit om de winter te kunnen overslaan, zeg maar, in Nederland.
Ja, man.
Ja. Ik was er nooit in L.A. geweest. Hij haalt net met die clips, haalt hij me gewoon over. Jou, kom gaan L.A., zeg maar. De eerste dagen, toen had zijn tante, we zouden bij zijn tante en oom verblijven, die had corona gekregen. Dus de eerste 4 dagen zaten we in een hotel in Inglewood, zeg maar, best wel sketchy.
Inglewood,
zo best wel sketchy area. Toen dacht ik echt van, waar ben ik aan begonnen? Ik ga hier nog een maand zijn. En toen ging ik helemaal slecht op Amerika, want een soort van, ja, het is gewoon, het is net zoals in de films, maar het is ook een soort van, als je daar bent, dat je denkt van, ja, het is te real of zo.
Ja.
Je ziet ook heel veel nare dingen. Maar uiteindelijk was het dus geweldig, zeg maar.
Wat lijf, zeg.
Ja.
Oké, dus dat park heeft wel, los van dat jullie daar de clips hebben opgenomen en beeld hebben jullie ook gewoon echt gechilled en gewoon alles gedaan wat jullie wilden doen.
Ja, zeker. Was vooral chillen. En van de natuur genieten. Was ik nog nooit in een woestijn geweest. En dat is dat je echt alle sterren kan zien. En het is echt, daar is ook niemand, zeg maar. Dus het is wel een gekke ervaring. Ja.
Nice, man. Dat was al sick, je hebt echt een leuk leven, klinkt het.
Ja.
Is wel nice.
Niet verkeerd. Nee, zeker niet.
Welk nummer verwachten mensen niet dat jij luistert, Joshua J?
Dat ik luister.
En ik ben benieuwd of je mij nog kan verrassen.
Nou, ken je René LeBlanc?
Ken ik René LeBlanc?
Ja.
If I tell you
that I love you.
How?
Ja, dat is mijn tune, ja.
Oké, we gaan eerst even naar luisteren. Dan gaan we het erover hebben.
Ja.
If I tell you that I love you.
It's love.
It's love.
Forever you'll be mine.
Ja, dat is een tune.
Wow, wat heb jij met René LeBlanc?
Via een vriend kom ik dat programma tegen. En dat was dan een soort van talentenjacht voor volkszangers.
Ja.
En dat je 1 guy, René LeBlanc. En hij was gewoon de volkszanger uit Nederland. Maar dan met het zelfvertrouwen van Kanye West, zeg maar. En dat vond ik gewoon super hard. En toen, die tune is ook, het is gewoon hard. Ik vind het echt hard. Ik vind het echt die tune. Dus dat is wel iets wat mensen niet zouden verwachten. Wat ik wel echt mee kan zingen. Ja.
Is
Hij heeft me echt gepakt. Hij heeft me echt fan gemaakt met die show. Ik geloof in mij.
René LeBlanc is gewoon Joshua J's idool.
Zeker, ja, zeker. 100.000%.
I love it dat je zegt dat hij inderdaad het zelfvertrouwen heeft als Kanye West. René LeBlanc is ook eigenlijk gewoon een rapper.
Ja.
Zijn hele attitude, alles waar hij mee komt. Ja. Dat is gewoon, niemand kan hem namelijk vertellen dat hij het niet is.
Ja, zijn swag is echt hip-hop.
Ja.
En ja, je muziek, ja, je hoort het. Het is,
shout-out.
Ja, shout-out René LeBlanc. Ja. Keep doing what you're doing, man. Ja. Hij is het aan het killen.
Josh, we zijn alweer bij de laatste vraag beland. En dit is de vraag waarbij ik je een klein beetje onder spot ga zetten.
Oh my god.
Heb je je telefoon bij je?
Jazeker.
Nice. Zou je je Spotify voor mij willen openen?
Zeker.
Of je Apple Music, ik weet niet wat je luistert. Maar ik ben namelijk heel erg benieuwd wat jij als laatste hebt geluisterd.
Wat ik als laatste, allerlaatste heb geluisterd?
Allerlaatste. Dus misschien was het wel de muziek die jij luisterde toen je... Kom maar met die telefoon. Oh, nee, ik vertrouw jou niet.
Ja, dat snap ik helemaal.
Oh, je krijgt een berichtje.
Oh.
Ik ga niet, ik lees niet. Ik lees
jawel,
niet.
Je hebt al lang gelezen.
Ja, ik heb het wel gelezen.
Is oké.
Okay.
Ja, nee, tuurlijk, snap ik ook niet.
Sorry.
Ik haal hem ook net van vliegtuigstand. Dus komt ook
ja,
niet
er komt
binnen.
Van alles komt er binnen.
Ja, negeer het maar hoor.
Nou, laat ik in ieder geval zeggen dat je wat mensen terug moet bellen.
Oh, shit.
Even kijken, wat is dit? CBO.
CBO, ja, ja, ja.
Ik ging weg op voet, kom terug op fiets. Ik ging weg op fiets, kom terug in iets. Nu ik was alles goed. Ik was moe.
Ja, 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 ja.
Naar jou kijken terwijl je dit luistert is echt super entertaining.
Ja, 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 dit is echt mijn tune sinds gisteren.
Oké, CBO. Waar heb je die ontdekt? TikTok?
TikTok. En toen, ik was gisteren, ik had familieweekend. Mijn neef werd 9.
Ja.
En ik en mijn zusje, ja, zeg maar, mijn zusje is een soort van de vrouwelijke versie, 3 jaar jonger van mij, zeg maar. Dus wij gingen vroeger altijd dansen samen. Ze houdt ook superveel van muziek. En wij gingen TikToks maken op dit nummer, ja. Dit kwam ineens, dit zag ik voorbij komen. Ik dacht, dit is lit, hier moeten we iets mee. Toen gingen we TikTok-dansjes doen.
Heb je een dansje gedaan?
Ja, ja zeker.
Wat gruwelijk.
Ja, ja, ja.
Oh, wat hard. Kunnen we dit zien ook?
Ja,
hebben jullie het ook gepost?
Zeker.
Op jouw TikTok?
Oh man, tiki-toki. Ja. Go follow it. Ja, ja.
Oh, wat leuk. Leuk, man. Ik heb ook gelijk iets nieuws ontdekt.
Ja, dit is echt de tune.
Thanks. Thanks for sharing. CBO.
No
niet, niets nieuws.
Niets
dus.
Nieuws heet de tune.
Hey, Josh, thanks. We zijn aan het einde van deze aflevering gekomen.
Thanks for having me.
Ik vond het leuk.
Ik ook.
Heel erg gezellig. Voor iedereen die luistert, die benieuwd is naar de muziek van Joshua J. Je kan hem nu volgen op Spotify, uiteraard. Je kan hem ook volgen op Instagram. Mm-hmm. En leuk detail. Jij bent de artist of the month bij H&M. Mm-hmm. Which means dat mocht je nou deze maand in de H&M in Amsterdam rondlopen, dan kan het zomaar zijn dat je de muziek van Joshua J. voorbij hoort komen, want je wordt opgenomen in hun playlist.
Oeh, nice.
En ik zeg je eerlijk, een beetje shoppen met jouw muziek op de achtergrond is nice.
Dat is niet verkeerd, toch?
Nee, dat doet wel wat.
Precies, gelijk een paar extra dingetjes kopen.
Ja, toch? Ja, ja. Even dat jurkie.
Even die schoen. Even dat rokje, ja.
Heerlijk.
Let's go.
We houden je in de gaten. Ik vond
Dankjewel.
Het echt superleuk om met je te kletsen. Bedankt voor het luisteren naar Praat Muziek met me. Volg ons op Instagram. Hopelijk tot een volgende aflevering.
Let's go.
Thank you.
Doei doei.
CBO dus.
CBO, hij is de man.
Oké, mag ik het dansje zien?
Ja, sowieso.